Welkom bij aflevering 96 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. We're back, bitches!
Ja, eindelijk. Je bent eindelijk terug.
Ik weet het. Het voelt echt alsof ik maanden ben weg geweest.
Maar het is wel echt bijna een maand geweest, hè?
Ja, thanks for the judgment.
Nee, ik ben blij dat je ervan genoten hebt, toch, denk ik?
Ja, toch wel, toch wel. Mijn vakantie was heel deugddoend.
Fijn, dat moet, een vakantie moet niet meer zijn dan dat, hè?
Het moet niet meer zijn dan dat. Goed weer, goed eten, goede wijn, goede vibes. Het was fijn.
Maar ook leuk dat je terug bent.
Ja, weet je, dat is het. En dat is echt een luxe dat ik besef dat ik dat heb. Maar 3 weken vakantie is echt nice. Omdat je. Bij mij duurt het echt lang om mij los te koppelen van werk en, en shit. Voilà, daar zijn we. Direct al swearen, net terug. Weg met die goede voornemens om beter te,
welke voornemens?
Beter te babbelen. Nee, dus die eerste week zit je nog zo half in je hoofd met het werk bezig. En dan die tweede week komt je eindelijk los. Mm-hmm. En omdat je zo ontspannen bent, was ik tegen het eind ook wel zo van... Ik heb zin om terug te gaan. Ik heb zin om terug te gaan werken. Ik heb zin om terug met de Volksjury bezig te zijn. We hebben een waanzinnig najaar gepland. Ons boek gaat er zijn. We hebben een liveshow in Gent. Snap je? Dus ik had zo...
De goesting was
ja,
er.
Ja, goesting om terug te komen. Had ik verwacht dat het zo heftig ging zijn? Nee. Want dus ik ben terug van afgelopen weekend. En zondag hadden we al iets voor de Volksjury op de planning staan.
Waar we nog niks over kunnen
waar
zeggen.
Waar we niet veel over kunnen vertellen, buiten dat, dat er foto's zijn genomen daar, voor iets. Best wel iets leuks, iets waar we alle twee naar uitkijken.
Laat jullie best guesses maar komen, hè.
Absoluut, het was geen zwangerschapsshoot. Dat kan ik alvast... Gewoon, dat kan ik al zeggen, denk
ja,
ik.
Ja, dat kunnen we zeker zeggen.
Maar voor de rest... tijdens de vakantie is er één moment geweest dat ik wel absoluut op het internet, met het internet verbonden wou zijn. Dat was toen de liveshow werd aangekondigd. Ik weet het, er zijn heel wat teleurgestelde zieltjes, want we hebben het een beetje out in the open, niet aangekondigd, gewoon gedropt van... Lol, hey. Liveshow. voor alle mensen die dat erbij gaan zijn, supercool. Voor de mensen die dat ernaast hebben gegrepen of het niet zo goed uitkwam, schrijf u in op onze nieuwsbrief. We hebben een nieuwsbrief op onze website, kan je daarvoor aanmelden. Dan hoor je als eerste of er iets nieuws aankomt. En ik zou u inschrijven voor eind oktober. Ik zeg maar iets. Dan zo ongeveer. Hoe was het hier?
Ja, ik denk dat heel veel mensen nog niet weten wat ik heb gedaan. Nee. Maar ja, ik ben dus nu blond.
Dat is een zeer belangrijk punt om even te bespreken.
Toch,
want hè? Ja, want er is vaak verwarring over wie wij zijn.
En ik heb het jullie alleen maar moeilijker gemaakt.
Want meestal zeg ik ben die blonde. Laura is blond, Silke met de krullen, bruin haar. En dat is weg.
Ja.
Het is weg. Voor
ik
mij
kan
zit...
me daar niet voor excuseren.
Absoluut niet. Ik bedoel, Silke... is de reïncarnatie van Farrah Fawcett geworden. Ja. Haar haar is... Ik was al jaloers op haar krullen. Nu is het ook nog eens golden. Ik heb het er moeilijk mee. Maar niet op een slechte manier. Hè? Gewoon zo van... Fuck, die ziet er heel goed uit.
Maar jij ook, hè?
Ik weet het. Maar dus mensen, hoe gaan jullie ons onderscheiden nu?
Bril? Krullen? Nog, die zijn er wel nog gewoon
ja, die
steeds,
zijn er
hè?
Wel nog, ja. Oké. Okay.
Ja, kijk, not my problem anymore.
Nee. Je bent blond. En blondheid maar fijn.
Het is dat. Nee, dus dat is er gebeurd. Ik heb heel veel op TikTok gezeten.
Ja, wilt nu... TikTok is mijn volgend puntje op de losse folders.
Ja, kijk. Dat moet nu toch net lukken.
Ja, want ik heb een klein dilemma. De druk is groot geworden. Silke is echt full-on TikTok-queen geworden. Ziek gelachen op mijn vakantie met haar TikToks. En naast mij zit Lucas en die was echt zo... Ja, Scheerlink, wat gaat het worden? Wat ga jij doen op TikTok? Dus op mijn profiel is momenteel naakt, leeg, blanco.
Ja, zeer, zeer pijnlijk eigenlijk.
Het begint pijnlijk te worden. Dus mijn vraag is voor jullie, wat missen jullie op TikTok? Welke niche kan ik nog invullen? Want ik weet het niet. Silke is hilarisch en ik denk, ja, daar kan ik niet boven. Ik heb geen katten als attribuut.
Ja, dat doet heel veel, hè.
Ik weet het. Attributen. Ik weet het, ja.
Ja, ik had toch op zijn minst een zei het niet een TikTok, op zijn minst een reel verwacht van Georgië.
Snap ik.
Toch een klein een beetje teleurgesteld dat,
begrijp
dat,
ik.
Dat zelfs niet gelukt is.
Nee, en er waren mogelijkheden. We hebben zelfs een gesprek gehad in de auto over een mogelijke TikTok-video.
Why didn't it happen?
Ik weet het, het was hilarisch. We hadden een huurauto. En je kunt een huurauto huren bij gewoon zo de reguliere maatschappijen, Avis, Europcar en dat soort dingen. Maar in Georgië heb je ook een site waarbij dat je bij particuliere garagisten een auto kunt huren. Dat is goedkoper. Die auto's hebben al wat kilometers op hun teller, maar ik denk, ja, goed werkpaard, dat blijft gaan. Dus wij huren daar onze 4x4 om door de bergen te gaan chasen. En die mens legt dat uit. Ja, zo gaat het van... dat is uw pinker, dat is dit, dat is dat. En zo verbinden de Bluetooth. Oké, dus wij vertrekken en ik denk, ja, bitte, afspeellijstje.
Zeker.
Knallen, we zijn net in Georgië, let's go. En dus, het was echt zo'n... Ja, je zag het, het was een tjoep dat je in zo die sigaretten aansteker steekt. En dat was de verbinding met Bluetooth. Dit moet op zoiets als Alibaba of Amazon besteld zijn, gemaakt in een ander Oosters land. Want we zetten het aan en mijn gsm was dan verbonden. En dan met een zeer computergegenereerde stem hoorden we elke keer als ik mijn gsm dus verbond. The Bluetooth device is connected successfully. Elke keer. The Bluetooth. Die woorden kwamen niet uit, maar het was dus wel elke keer verbonden. En ik dacht, ja, met dit geluid moet ik iets doen. En dan heb ik het niet gedaan.
Ik moet wel zeggen dat wij zo'n ding ook hebben.
Oh my god, hij zegt die dat ook?
Nee, dat is van het merk Parrot.
Ja?
Dus die zegt ook iedere keer Parrot. Parrot, Parrot.
Ja, love it. Ik had echt zoiets van...
Maar had je iets mee moeten doen?
Kijk, maar
dus... mocht mijn dingetje meepakken, misschien...
Kan ik daar nog iets? Ik denk, ik ben erover aan het brainstormen met mezelf wat mijn TikTok wordt.
Maar het is voor mij, TikTok is echt, klinkt zo boomerig nu, is echt een fantastische ontdekking gewoon.
TikTok is live, man.
Maar zo leuk. Ik laat echt Instagram, ik verwaarloos het.
Ik weet het, er post ik alleen nog maar foto's op. Waar het voor diende. Ja. We gaan gewoon allemaal back to the basic. Facebook komt te weten wie er dood is. Instagram voor de foto's. En de grappige filmpjes op TikTok.
En Twitter laten we ondertussen helemaal links liggen.
Ja, maar kijk, ik heb afscheid genomen van Twitter in 2010. En dat is de beste beslissing van mijn leven. Nog één ding. Het gaat geen wereldreis bingo-punt worden. Maar nog één ding over Georgië. Ik heb, toen ik daar was... een heel mooi boek gelezen. Het is een klepper van meer dan 1200 Jesus. Pagina's. I know. Maar het is het achtste leven van Nino Haratishvili. Haratishvili, ja. Zij is Georgisch en zij schrijft eigenlijk over 8 generaties Georgiërs. Een familieverhaal. Maar zo mooi. Heel de geschiedenis ook. En van Georgië nog onder de Russische tsaar, naar de Sovjet, naar onafhankelijkheid. Gewoon eigenlijk echt een super interessante geschiedenisles gebracht door een familiegeschiedenis. Dus als je even tijd hebt om 1200 pagina's te lezen, echt een enorme aanrader.
Oké. Okay. Geen tips? Tijd.
Geen tijd? Nee, heb jij iets makkelijks te consumeren?
Oh, zeer zeker.
Oké, okay, laat het komen.
Ik heb een Netflix-tip. Inside the Mind of a Cat. Dit is mijn niche.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk gewoon een leuke documentaire over katten. Goed mee gelachen. Ik heb samen met Annick gekeken. En je komt echt zo nog wel dingetjes te weten over hoe dat katten functioneren.
Uh-huh. Het zijn nog grotere klootzakken dan dat we dachten.
Eigenlijk wel.
Ik wist het. Ik wist het.
But love them.
Love them for life.
Dus als het boek wat te veel is... Kijk dan deze documentaire.
Ja, ik heb nog een streamstip ook. Mm-hmm. Ik deed vandaag mijn streams open. En zo, ik vind het altijd heel schattig. Zo, suggesties voor jou, die dan enkel true crime gerelateerde dingen zijn. En ik zag dat er een documentaire reeks is over Natalie Holloway.
Oké.
Meerdere afleveringen. Een zaak die wij hebben gebracht. In het boek ook hebben gebracht. Een zaak waar Peter R. de Vries bij betrokken is. Denk ik, fijn. Het is de herfst is bijna in het land. Of is
het is in het land.
En ik kijk er wel naar uit om zo in een dekentje tv te kijken.
Theetje erbij.
Kan.
Ik ben niet zo'n theedrinker, maar misschien...
Theetje. Dat is ook wel heel grappig.
In Georgië?
1 minuut terug in het land. We zijn geland eigenlijk op Frankfurt. heel vroeg 's ochtends. Dus Lucas en ik brak van dat vliegtuig en zo, wij moeten iets eten. En zo, ah, een Starbucks. En daar hing een grote affiche, Pumpkin Spiced Latte arrived.
Nee.
En ik dacht, I'm gonna be that white girl. En ik heb gewoon, ik vind dat niet eens lekker. Hè. Ik vind dat niet eens lekker. Ik vind dat niet lekker, maar gewoon zo, ja, voor mij toch de Pumpkin Spiced Latte, alstublieft. En dan zo voor de helft opgedronken. Maar ik dacht, ja, ik vind dat wel leuk, zo terugkomen van die zomervakantie. We gaan altijd...
Dat is wel echt, je bent wel heftig teruggekomen. Meteen slecht weer.
Ja.
Meteen herfst,
ja.
Terwijl dat je net keiveel zon hebt gehad.
Ja.
Oh, wat een overgang.
Dus ik had die pumpkin spice latte wel even nodig.
Maar het was niet lekker.
Maar dat gaat voor even, maar die stroop zakt dan. En dan dat laatste is echt zo'n zoete brei.
Ja, ik heb het ook eens gedronken. Ook zo onder het mom van, ah ja, nu is blijkbaar de moment om dat te drinken. Laat ik het maar eens proberen. En dan echt zo mijn collega zo... Nee, ik had hier veel meer van verwacht.
Ja, dat wel. Ik verwacht er ook altijd meer van. Als laatste heb ik nog ons evenement van de week opgeschreven. Als jullie actueel aan het luisteren zijn, wij waren gisteren op het nieuws.
Ja, a dream come true, toch?
Absoluut. Dus echt ook dank u aan alle nieuwsredacties, want vorig jaar hadden Silke en ik als mini-goal van oké, als er true crime nieuws is, zou het super fijn zijn dat ze aan ons denken en ons bellen. En dan gebeurde dat. Hebben we met Radio 1 gepraat, Radio 2 gepraat en dan bij het VRT-nieuws laat bij Xavier Taverne mogen aanschuiven in de zetel.
Ja, we hebben er zelfs onze opname een dag voor opgeschoven, omdat we toch wel echt zo tof vonden dat we uitgenodigd waren, dat we dachten, oké, dit moeten we gewoon doen.
Ja.
Heel leuk.
Ja, ook wel zot nieuws, hè. Ik bedoel,
ja.
Let's not make this about us. maar voor wie toch onder een steen heeft geleefd, de podcast Serial, het eerste seizoen, gaat over de zaak van Adnan Syed, een jongen die op 18-jarige leeftijd eigenlijk in de gevangenis beland, levenslang heeft gekregen voor de moord op zijn ex-vriendinnetje. In die podcast heb je dus journalist Sarah Koenig die daar met hem gesprekken aangaat en het onderzoek een beetje revisioneert, zeg maar, in 10 afleveringen. En na het luisteren van die podcast ziet iedereen wel met hetzelfde gevoel van er klopt iets, er wringt iets. En nu, na 22 jaar, is Adnan vrijgelaten omdat inderdaad het onderzoek heropend is. Of er is toch naar gekeken en ook de onderzoekers hebben zoiets van... Nee. We hebben fouten gemaakt. Dus Adnan is vrij. Zeker al voor 30 dagen.
Ja, want ze gaan nu kijken van gaan we het onderzoek... gaan we een nieuwe rechtszaak geven? Of laten we voor wat het is? Want het is al miserie geweest.
Mm-hmm.
Dus ik hoop eigenlijk op het laatste, maar dat ze wel het onderzoek terug openen naar wie het dan wel gedaan zou kunnen hebben.
Gisteren, toen ik op weg naar huis was dan, na het journaal, was ik wel aan het denken van, die familie van het meisje.
Ja, absoluut. Want ik denk ook dat het de broer was die tijdens die zitting heeft gezegd van, kijk, voor mij is dit geen podcast, dit is mijn leven.
Mm-hmm.
En natuurlijk is het voor Adnan goed dat die zaak terug in de schijnwerpers is gekomen. En die broer zei ook van, ja, kijk, ik geloof wel nog steeds in het justitiesysteem.
Mm-hmm.
En als Adnan onschuldig is, ja, dan moet hij gewoon vrij
zijn.
Maar het wordt wel steeds opgerakeld en mensen mogen niet vergeten dat het hier wel effectief om mensen gaat.
Ja.
Dus dat vond ik een goede,
zeker,
een goede aanvulling.
Ik ga ervan uit, Adnan is op een of andere manier ook een slachtoffer, maar het slachtoffer waar deze zaak rond draait, ja, die haar moord is op dit moment dus onopgehelderd. En dat is wel heel zuur.
Ja.
Aflevering van vandaag dan maar eens maken.
Aflevering van vandaag.
Het is weer een streams-aflevering. We hebben nog eens mogen kijken naar een True Crime Belgium documentaire. Ik vind ze altijd zo leuk.
Ze zijn goed, ja. Ja, ze
zijn
heel goed gemaakt.
Echt goed, 10 op 10. Ook hier weer zaten hele leuke dingen in. Interessant hoe dat ze met beeldmateriaal werken.
Ja.
Hoe ze getuigen aan het woord laten. Ik had weer zo geen vragen. Snap je zo? Soms heb ik na een documentaire zo van, ik heb nog vragen of ik had graag die stem nog gehoord.
Klopt.
En hier heb ik elke keer zoiets van...
Iedereen komt aan bod die aan bod zou moeten komen.
Ja, ja.
Heel goed gedaan, ja.
Ja, we brengen... De keldermoord, de True Crime Belgium, de keldermoord, zo heet de aflevering op streams. Dus mensen die eerst willen kijken, nu stoppen met luisteren en gaan kijken, want hij staat al online.
En dan kun je daarna onze commentaar horen op de feiten.
All right, let's go.
Let's go. We zijn in Knokke-Heist. Mm-hmm. En daar woont een zekere Vanessa Luijks. Haar moeder, Monique, komt vooral aan het woord. En die omschrijft Vanessa als een heel vrolijk, nieuwsgierig en sociaal iemand. Toen ze klein was, had ze heel veel vrienden, vriendinnetjes. Ze zat in de scouts, ging graag babysitten. Allee, heel veel outgoing. Mm-hmm. Veel met mensen bezig, veel met kinderen bezig. En als ze 17 is, blijkt ze zwanger te zijn. Mm-hmm. En ja, ze beslissen samen van het kindje te houden. Ze wordt mama van Shani in 1998. En Shani komt ook aan het woord in de documentaire. En die omschrijft Vanessa, haar mama, eigenlijk als een zotte mama. maar wel een heel lieve. En dat ze zo, ja, dat is wel relatable. Ze wou meedoen met de jeugd. Zo, ja.
Maar ik kan me dat voorstellen. Ja. Als je op jonge leeftijd mama wordt, dan je wilt... Ik denk altijd, ik weet het niet, want ik ben geen moeder, maar je wilt wel meeblijven zo... Wat zijn de kinderen bezig de dag van vandaag? Maar ik denk, zeker als je jong mama bent, dat je er echt zo op zit. Dat je zo nog, het echt ook nog voelt. Van, okay,
het zal wel zijn.
Dus hoe dat ze het beschreven, ik kreeg er echt zo'n warm hart van. Dat is echt schattig.
En dan in 2002 wordt Vanessa nog mama van Bradley en in 2003 van Jaisley. En eigenlijk alles draait om... De kinderen, hè. Ja. Dat is echt het belangrijkste in Vanessa, haar leven. Haar mama zegt, ja, een warme vrouw met een warm en open hart.
Ja.
En dan in 2007, in januari, leert ze eigenlijk een nieuwe man kennen. Het is Chris Groffe.
En dat is eigenlijk het enige wat op dat moment mist in Vanessa haar leven. Hè. Ze heeft haar kinderen, ze is daar gelukkig mee, ze heeft een goede band met haar familie. Maar ja, ze mist eigenlijk dat gezinsleven. Ze heeft echt zoiets van, okay, de volgende relatie die ik aanga moet duurzaam zijn. Ik wil een gezin uitbouwen. Ik ben op zoek naar iets langdurig. Voor mij geen onnozeliteiten. Ik heb mijn kinderen. Ik wil een groot gezin vormen. Dat is waar ik naar op zoek ben.
Ja, inderdaad. Maar de eerste indruk van mama Monique is niet goed. Hè?
Nee, en terecht.
Ze vertelt in de documentaire hoe dat als ze hem voor de eerste keer ontmoet, dat dat bij haar thuis is. Mm-hmm. En de kinderen zijn daar ook. En Chris commandeert de kinderen ook. Mm-hmm. Echt, het is duidelijk dat de kinderen schrik hebben van hem. Mm-hmm. Ze vindt dat hij er ook wat griezelig uitziet. Zijn ogen vindt ze heel eng.
Ja, hij maakt ook met haar geen oogcontact als hij praat.
Voilà, dus echt alarmbellen, red flags, à volonté bij Monique. Maar ook Shani, mm-hmm. die op dat moment... nog geen 10 jaar is op het moment dat, mm-hmm. dat Chris en Vanessa samengaan. Ik denk dat ze 7 was of zo zelfs. Ja. Die voelt al meteen aan van dit klopt gewoon helemaal niet.
Nee.
Er zijn anekdotes die verteld worden dat Chris haar gewoon pest.
Ja.
Met het feit dat hij slangen heeft. Shani als jong kindje is daar super bang van. Mm-hmm. Wat doet Chris? Hij haalt die slangen eruit en zorgt ervoor dat die slangen haar bijten. Allee, wat een idee.
Ja.
Hij spuit expres scheerschuim in het bad en geeft dan daar Jaisley de schuld van. Waarna hij dan Jaisley dus moet straffen, want Jaisley heeft het zogenaamd gedaan. En dat is ook echt zo wel een heftige straf, want die jongen wordt in de hoek gezet, moet op potloden gaan zitten.
Ja.
Er wordt een boek op zijn hoofd gelegd, dus die knieken duwen op die potloden.
Mm-hmm.
Hè. Mm-hmm. En telkens als hij beweegt, wordt er een boek bijgelegd.
Mm-hmm.
Ja.
Heel moeilijk. Wat ik interessant vind, is Monique grijpt snel in. Als in die dag van die eerste ontmoeting neemt ze haar dochter al apart in de keuken.
Klopt.
En zegt ze van, sorry Vanessa, ik heb hier geen goed gevoel bij. Maar in eerste instantie relativeert Vanessa nog een beetje. En zegt van, het is wat ben een nieuwe situatie. Het eerste opmerkelijke feit, vind ik, is dat de papa van Jaisley, met wie Vanessa niet meer samen is, dat verhaal van die boeken en die potloden hoort en zoiets heeft van, nee, mijn kind blijft niet in zo'n omgeving. En Jaisley verhuist eigenlijk naar zijn papa permanent. Waardoor dat Shani en Bradley met 2 eigenlijk achterblijven. En in eerste instantie bezoekt Vanessa Monique, net zoals voordat ze met Chris was, regelmatig. Ze ging regelmatig op bezoek, maar die bezoekjes werden altijd korter. Het duurde langer eer dat ze langs ging bij haar mama. En dan begint er een soort van verhuis door heel België.
Ja.
Hè? Monique en Chris wonen eerst in Knokke.
Vanessa en Chris.
Vanessa en Chris wonen eerst in Knokke, waar dan Monique dan ook woont. Dan verhuisden ze naar Gistel. En dat is een dorpje net, ook nog in West-Vlaanderen, vlakbij de kust. Dan ineens naar Werchter, wat dat Vlaams-Brabant is. Dan naar Heist op den Berg, dat is nog dieper Vlaams-Brabant. Enfin, Monique vertelt daarover in de documentaire. Ja, hij trok haar steeds gewoon in kilometers verder van mij weg.
Ja, ja, het was niet alleen het mentale isoleren, maar ook echt fysieke wijze.
Ja.
Haar isoleren. Chris zelf kwam uit Amsterdam, uit Antwerpen.
Ja.
Eigenlijk een heel normale familie.
Heel normaal, ja.
Alleen de band met zijn moeder en zijn broers was niet zo goed.
Nee.
Dus ze zeggen ook van bij Chris was de enige van die familie waar dat het niet zo goed mee ging.
Nee, ik heb ook, dat wordt niet in de documentaire aangehaald, maar dat heb ik online wel teruggevonden. Chris was werkzoekende, dus Vanessa was de kostwinner eigenlijk in huis. En Monique zei, het kan gebeuren en je moet voor elkaar, elkaar zorgen. Maar het feit dat hij haar steeds verder wegtrok en gaf mij de indruk dat hij echt op haar teerde en op haar kosten leefde en haar dan ook nog eens bij haar familie, was het liefste zag, wegtrok.
Ja.
Monique was absoluut geen fan van Chris.
Nee, en wat Monique ook raar vindt, is dat Vanessa steeds vaker, als ze haar dan ziet of belt of hoort, steeds meer begint te zeggen dat ze haar graag ziet.
Ja.
En dat Monique haar vraagt van, maar gaat het wel, gaat het wel?
Ja, het lijkt alsof dat die uitingen van liefde een verdoken schreeuw om hulp zijn.
Zeker, absoluut. Ja. Maar Vanessa repliceert dan van, er is een probleem, maar komt wel goed. Ik zorg wel dat het in orde komt. Maar wat blijkt, het gaat wel echt om slagen en verwondingen.
Mm-hmm.
Er is een anekdote die Shani vertelt, dat er op een gegeven moment ruzie was.
Mm-hmm.
'S nachts, en hoe dat ze eigenlijk zag hoe Chris met een kapmes Vanessa bedreigde.
Ja.
En tot daar is er... Er is een geval van dreiging, waarschijnlijk ook slagen, maar Vanessa slaagt er wel in om haar mama te bellen.
Ja.
En Monique heeft dus van, ik moet mijn dochter en mijn kleinkinderen gaan halen.
Mm-hmm.
Zij en haar man, hup, die auto in... ze wonen ondertussen ergens in Vlaams-Brabant, denk ik. Mm-hmm. Dus die daar naartoe. Chris was op dat moment niet meer thuis. Ze nemen Vanessa en de kinderen mee. Maar onderweg naar de kust merken de kinderen en Monique op dat Vanessa eigenlijk de hele tijd op haar gsm zat. En dat was niet zo ongewoon, hè, want ze zat veel op sociale media en zo. Maar Monique vraagt van, zijn jullie nu Chris aan het sturen? Of hoe zit het? En Vanessa antwoordt van, ik wil eigenlijk terug.
Ja.
Ik wil terug naar Chris. En haar ouders en de kinderen hebben gezegd, maar wat zegt
Besef
jij
niet?
Besef
je niet wat er net gebeurd is?
Ja, maar uiteindelijk zwichten ze, Vanessa, houd vol. Ik wil terug, ik wil terug, ik wil terug. En Shani zegt in de documentaire, de domste beslissing ooit.
Ja. Ja, en het ding is, achteraf, later in de documentaire, is er een expert daar ook over aan het woord.
Mm.
En ik kan het mij zo inderdaad ook inbeelden. Ja, we weten niet wat er in die berichten van Chris naar Vanessa stond, maar die is waarschijnlijk mega hard bedreigd en doodsbang om als hij dan ooit terug zou moeten zien dat er iets zou gebeuren. Dus ze heeft zoiets van, ik moet nu teruggaan, nu dat de brokken nog te lijmen zijn.
Zij het met haar of met de kinderen, hè, kan ook. Dus wat doe je dan als moeder, als moederkloek, als het ware?
Ja,
je gaat terug.
Ja. Ik heb ook nog opgeschreven, op 1 januari 2011 komt Vanessa langs bij Monique thuis. En Monique schrikt zich in ongeluk, want Vanessa heeft altijd lang blond haar. De foto's die we ook zien in de documentaire van haar zijn heel kenmerkend. En ineens is haar helemaal kort geknipt. Ze is bleek, ze is mager. En ze bekent ook dat Chris haar haar na een ruzie heeft afgeknipt. Heel eng.
Heel extreem.
Ja.
Dus echt iemand klein willen houden, hè.
Ja.
Maar ze blijft wel volhouden op dat moment en ook echt benadrukken dat ze haar ouders graag ziet en dat als er iets zou gebeuren, Monique voor haar kindjes moet zorgen. Dus het escaleert en het escaleert. En zelfs 2 maanden later, of 3 maanden later, op 20 maart 2011, is er opnieuw een ruzie. En in plaats van een kapmes pakt Chris er nu een koksmes bij.
Mm-hmm.
En Shani, die wordt wakker, die is op dat moment 10 of 11 jaar, denk ik,
ja.
die werpt zich daartussen. Die werpt zich tussen Chris en haar mama om haar mama te beschermen. En ze roept ook echt van, jij gaat mama geen pijn doen. Waarop Chris haar eigenlijk gewoon wegduwt en tegen de muur gooit.
Tegen de muur duwt, ja.
En ja, bon, iedereen zijn ouders hebben wel eens ruzie gehad. En dat je denkt van, ja, moet ik daar nu als kind, als kind mee gaan moeien? Maar het feit dat je dat effectief die stap durft te zetten als 11-jarige. Er staat er een toch wel vreemde man voor u in de keuken met een mes te zwaaien. En jij, ik vind dat
ongelooflijk
wat Shani gedaan heeft.
Wat haar. Ik nog ongelooflijker vind van haar,
ja,
en
zeker.
Zo verstandig, is dat zij de volgende ochtend op school zegt wat er gebeurd is. Ze spreekt een leerkracht aan en ze vertelt dat er een ruzie is geweest met geweld, met een mes aan die leerkracht. En die school reageert supersnel. Ja. Shani en haar broer worden apart gepakt. Politie komt ter plekke, die ondervragen de kinderen. En die hebben zoiets van, oké, nee. Jullie zijn in een zeer onveilige situatie. We gaan hier ingrijpen. De kinderen worden diezelfde dag in een instelling geplaatst. En er wordt een contactverbod opgelegd. Zowel voor Vanessa als voor Chris aan de kinderen. Enkel onder begeleiding mag Vanessa de kinderen nog bezoeken. Monique vertelt dan zelf dat zij voogdij aanvraagt dat die kinderen niet in die instelling moeten blijven. Dat zal uiteindelijk ook worden toegestaan. Maar ze verblijven zeker een week in de instelling, want op 27 maart 2011 komt Vanessa de kinderen bezoeken. Daarvoor had ze toestemming. En daar wordt eigenlijk afgesproken dat ze elke week mag bellen met de kinderen. Dus dat de kinderen afstand moeten apart moeten zijn. Maar dat Vanessa wel met haar kinderen mag bellen. En dat doet ze ook elke week afgesproken op dat uur.
Ja, wat ik nog wil zeggen is dat Shani opeens onthult aan Monique dat 3 dagen voor die ruzie met het koksmes Chris en Vanessa in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Ja.
En Monique die gelooft daar eigenlijk niet. Dus die gaat het verhaal halen bij de politie van hoe zit dat eigenlijk? En die bevestigen inderdaad het verhaal dat ze getrouwd zijn. En wat daar ook nog naar voren is gekomen in het verhoor van Chris over die mishandeling van de kinderen, is dat hij wel aangeeft dat hij beseft dat Vanessa bang is. En ja, hij geeft zelf al aan dat hij ook vreest dat er iets zal gebeuren wat er in voorgaande relaties is gebeurd. Dus daaruit blijkt al dat hij niet helemaal kosher is.
Nee, inderdaad. Het zijn waarschijnlijk niet de eerste feiten
die hij gepleegd heeft.
Nee,
zullen we dat al...
Ik heb nu 20 april het laatste telefoontje van Vanessa. Daarmee heb ik dan ook direct gezegd het laatste telefoontje van Vanessa.
Ja, is goed.
Ik denk dat dat een beetje een eikpunt is. Op 20 april, zoals afgesproken, belt Vanessa met haar kinderen. In dat telefoontje wordt niks speciaal gezegd. Ze sluit af met tot volgende week. Ik mis jullie, ik zie jullie graag. En dat is de laatste keer dat Shani haar mama heeft gehoord.
Ja. Vanessa en Chris waren ondertussen verhuisd naar een huis in Herenthout. En Monique maakt zich eigenlijk op dat moment nog niet zoveel zorgen. Hè? En Shani en...
Ik denk ook dat iedereen opgelucht is dat die kinderen daar weg zijn.
Ja, inderdaad.
Dat zal voor Monique, ik zeg niet dat dat alles oplost, maar dat zal wel al een pak van haar hart zijn.
Ja, dat denk ik ook. En de kinderen die hebben zoiets van, ja, oké, mama zal voor Chris gekozen hebben. Super pijnlijk dat je dat moet denken als kind. Maar tegelijkertijd beseft Shani wel van, oké, maar mama was altijd online, altijd op Facebook, altijd haar spelletjes aan het spelen. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks op haar Facebook. Shani stuurt Facebook-berichtjes naar haar mama.
Reageert foto's.
Niemand. Ja, er komt gewoon geen reactie terug. Ze stuurt ook naar de vrienden van haar mama. Maar niemand heeft eigenlijk nog iets gehoord van Vanessa.
Nee, mensen doen wel pogingen. Hè? Er zijn vrienden van Vanessa die langsgaan aan de woning in Herenthout. En als Chris dan opendoet en ze vragen dan, kunnen we Vanessa zien? Dan is er altijd een uitvlucht. Ze is gaan werken, ze is naar de winkel, ze is er nu niet. Ze heeft geen zin om jullie te zien. Dus mensen doen wel pogingen, maar er is geen teken van Vanessa.
Ja, en Shani heeft dan zoiets van, oké, mama is dood. Mama, dat je daar moet denken als kind.
Ja, Shani is zo jong. En inderdaad, haar buikgevoel zal zeggen.
Ja, we
van...
mogen dat niet vergeten. Allee, sorry dat ik onderbreek, nee. Maar in de documentaire zien we haar als een jonge vrouw. Mm-hmm. En ik zag haar zo voor mij, maar nu besef ik inderdaad, die was 11 mm-hmm. toen ze die gedachte had.
Ja, ja.
Tot.
Dus ja, zij, en ik snap het, hè, je probeert uw mama te contacteren en je kent uw mama al heel uw leven, dus je hebt ook zoiets van, dat kan niet dat hij mij niet wilt horen. Dus daar zijn die doemgedachten dat dan in haar hoofd sluipen van, ja, het kan niet dat ze mij niet wilt zien, dus dan is ze niet in staat om mij te zien, dus is ze dood.
Heftig, ja.
Heel heftig.
En de weken en de maanden gaan eigenlijk voorbij, hè. En Shani blijft ook ergens hopen, hè, mm-hmm. dat Vanessa nog eens belt.
Maar toch erg dat hetgeen dat je hoopt dat je mama je negeert, boven dat je denkt er is iets ergs gebeurd. Ja. Het zijn beide vreselijke gedachten en je wenst niemand dat toe. Maar zeker geen jonge tiener, hè?
Nee.
Echt erg.
En dan is het 6 september 2011 en de wijkagent van Herenzout die zit met een probleem. Hij had een vrouw nodig die allerlei papieren moest ondertekenen en hij kon die vrouw maar niet vinden. Zelfs niet als hij bij de woning langs ging. Dus hij gaat naar de politie en hij zegt, kijk, ik heb die vrouw in april nog gezien.
Toen als haar domicilie is komen veranderen.
Inderdaad, maar ja, nu woont daar een andere vrouw. Dus wat blijkt... Chris, ja, Vanessa, geen spoor meer van Vanessa. Dus Chris is een nieuwe relatie begonnen.
Ja.
En zij heeft ook 3 kinderen en mm-hmm. die wonen ook in dat huis.
Ja.
Dus de politie heeft zoiets van, oké, we moeten Chris nu maar eens gaan ondervragen mm-hmm. over waar Vanessa naartoe is.
Ja. En Chris vertelt, ah ja, dat is waar, we hebben een relatie gehad, maar bij de zoveelste ruzie, en we maakten heel veel ruzie, is het afgetrapt. En ja, ik heb sindsdien niks meer van haar gehoord. Ja. Of gezien. Blijkt dat Vanessa een hondje had. Dat hondje heeft Vanessa niet meegenomen. In de woning staat een handtas van Vanessa, liggen spullen van Vanessa. Dat heeft ze allemaal niet meegenomen. Maar Chris blijft bij zijn punt en zegt, ja, die is vertrokken. En ik maak er mij niet druk in. En ja, zeg, ik zet mijn leven verder. Ik heb een nieuwe relatie.
Ja, hij zegt van, ja, ze bleef hem maar de schuld geven van dat de kinderen uit huis waren geplaatst. Die audacity, ja.
Oh my god, echt waar, Chris.
En hij zegt ook, Vanessa heeft nog een briefje achtergelaten waarin dat ze inderdaad aangeeft van, kijk, ik ben weg. Mm-hmm. Maar dat kon hij conveniently niet aan de wijkagent laten zien. De politie komt ook nog wel te weten dat Vanessa in april een contract had getekend voor een nieuwe job bij een poetsbureau. En ze mocht eigenlijk de dag erna meteen beginnen.
Ja.
Maar Vanessa is toen niet komen opdagen.
Ja.
Dus er gaan steeds meer alarmbellen af. Hè, van er worden ziekenhuizen aangetrokken, er worden vluchthuizen aangetrokken. Hè, is ze misschien betrokken geraakt bij een ongeval in het ziekenhuis terechtgekomen. Niemand heeft haar daar gezien. Niemand gaat uit van een zelfdoding. Iedereen zei, Vanessa hield van het leven, hield van haar kinderen. Dus ja, wat blijft er dan nog over? Een misdrijf.
Ja. Politie stuurt toch nog een opsporingsbericht de wereld in. Ik heb dat hier even opgeschreven. Dus de politie en het parket van Turnhout zijn op zoek naar de 30-jarige Vanessa Luyks uit Herenthout. Zij zou begin mei haar woning hebben verlaten en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een paarstopje, een blauwe jeans en witte baskets. Ze droeg mogelijk een witte jas. Ze heeft halflang zwart geverfd haar. Struis van lichaamsbouw tussen de 1,60 en de 1,70 meter lang. De speurders zijn pas begin deze maand van de verdwijning op de hoogte gebracht. De partner met wie de vrouw in Herenthout woonde, zou gezegd hebben aan de politie dat ze het echterlijk dak, wat een term, het echterlijk dak, verlaten heeft en dat hij niet weet waar ze naartoe is. In het belang van het onderzoek blijft de vraag waarom het zo lang heeft geduurd vooraleer aan de alarmbel werd getrokken, voorlopig zonder antwoord. Wie Vanessa Luyks nog na mei heeft gezien of weet waar ze verblijft, wordt verzocht om contact op te nemen met de speurders. En dan, breaks my heart, aan Vanessa wordt gevraagd contact op te nemen met de familie om hen gerust te stellen.
En het wordt eigenlijk alleen maar erger vanaf nu.
Ja.
Want het is tijd voor een huiszoeking, denken ze bij de politie. Ze moeten de woning in Herenthout gaan onderzoeken.
In deze zaak, je moet zeggen, die school heeft snel ingegrepen. Die onderzoekers hebben die kinderen snel in veiligheid geplaatst. En nu ook, ze hebben echt snel zoiets van, Chris, hier klopt iets niet aan uw verklaring.
En op 22 september 2011 gaan de speurders dan eens langs bij Chris. En het eerste wat ze zeggen daarover is van ja, we kwamen die woning binnen, was niet zo netjes.
Het stinkt.
Het stinkt er, er was veel rommel, er waren blijkbaar uitwerpselen van de hondjes. Dus het was geen verzorgd huis.
Nee.
Ze komen in de keuken en zien dat er daar een deur is naar de kelder.
Mm-hmm.
Maar de deur is op slot en is langs alle randen eigenlijk helemaal afgeplakt met tape. Bon, bij mij, ik hoef niet eens een speurder te zijn om dan te weten... Dat klopt niet helemaal.
Something's wrong. Ik wil daar wel nog even over zeggen. Dus dat sleutelgat was ook afgeplakt.
Ja.
En gisteren liep ik naar mijn kelder en zag ik dat mijn sleutelgat van mijn kelder ook is afgeplakt.
Nee.
Maar bon, hoe vaak zeg je al bij mij thuis geweest?
Het stinkt daar niet.
Ah nee, ik wou zeggen, jij bent ook al in mijn kelder geweest. Snap je? Ja, dat, die deur gaat altijd open. Maar ik was wel zo... Moet ik dit... Dat is echt nog... Want we hebben die deuren nog niet geschilderd. Dat is een van onze zo, taakjes die je uitstelt. Dat is zo... Van de vorige, bewoners van het huis. En nu denk ik zo... En nu denk ik, voor de lol, ik ga het laten hangen.
Nu, dus bij het, ze doen die kelderdeur dan open en dan eigenlijk...
Sorry, ik vind het nog altijd fantastisch dat jij reageert. Het stinkt niet bij Bedankt voor die geruststelling.
Ja,
het stinkt niet bij mij.
Stinkt niet bij u. Dat mag ook eens gezegd worden. Dus ze doen die kelderdeur open.
Sorry.
En het eerste wat ze eigenlijk opmerken, is dat er wel heel veel dode vliegen op de grond liggen en dat er een ammoniakgeur vrijkomt.
Ja, en alle alarmbellen gaan af, jongens.
Ja, in de aflevering zegt de speurder, op dat moment wisten we dat er misschien wel iets in de kelder aanwezig zou zijn.
Don't say.
En dan zien ze onderaan de trap, zien ze eigenlijk al meteen een voet liggen. En ja... We moeten niet veel verder kijken, want daar blijkt dan ook een lichaam te liggen.
De voet zit voor alle duidelijkheid vast.
Ja, want dat vroeg ik mij af. Van, is het, maar het is nog een geheel. Maar op de buik liggen dode vliegen, er zijn insectenlarven, er liggen duizenden insectenpoppen. Het slachtoffer had wel haar kleren nog aan.
Daar wil ik even iets over zeggen. Die expert dat daarover aan het woord is, heeft zo'n archaïs taalgebruik, want om... De manier hoe dat ze in de documentaire heeft gezegd dat Vanessa haar kleren nog aan heeft.
Ja.
Het lichaam was ook drager van een broek. En ik was echt zo... Kan het ook op een menselijke manier worden gezegd? Dat vond ik gewoon heel grappig.
Maar dat vind ik altijd goed als er in documentaires speurders aan het woord komen of wetsdokters. Ja. Dat is een heel andere taal.
Ja.
Dat is een heel andere taal. Ja.
Maar was ook heel cool gedaan in de documentaire. Werd de foto van die deur, of de foto's van tijdens de huiszoeking zo geprojecteerd. En die vrouw toonde dan aan van, daar zat de tape. En dan zei ze, het lichaam was drager van een broek. Het lichaam was in verre staat van ontbinding.
Ja, wacht, ik wil nog even zeggen dat ze ook nog een t-shirt aan had en dat was opgestropt tot halverwege haar romp. Maar dus haar onderbroek en haar broek waren wel afgetrokken. Dus die hingen nog zo aan haar enkels een beetje. Ze had nog een sok aan en een schoen aan haar linkervoet. En aan haar rechtervoet was alleen nog een sok.
Ja.
En ja, zoals jij zegt, het lichaam was in verre staat van ontbinding. Hè?
Ja, ze zeggen zelfs het lichaam was gemummificeerd. En daarover zeggen de speurders, dat is normaal als een lichaam ontbindt in een droge omgeving, zoals een kelder. En ik dacht... Sorry, niet elke kelder is droog, hè? Mensen hebben toch keivaak...
Werner Jacobs die dat zegt.
Een beetje... Hier heb ik Werner hartje geschreven. Werner is een van de experts uit ons eerste boek. En elke keer als ik hem zie, krijg ik een warm hart. Maar ik vond de droge omgeving linken aan een kelder. Ik denk dat er heel veel Belgen zijn die kunnen zeggen... Mijn kelder is niet droog. doordat het lichaam in zo'n verre staat van ontbinding was, is de identificatie... via de tanden moeten gebeuren.
Ja, via een DNA-analyse van de tanden. En dan blijkt inderdaad dat het om Vanessa gaat.
Ja.
Maar wat ook belangrijk is, doordat het lichaam al zo in verre staat van ontbinding was, is er geen sporenonderzoek meer mogelijk.
Nee.
Dus ja, er kan niet veel gedaan worden.
Er kan niet veel gedaan worden en ze weten... want op het moment van de huiszoeking wordt Chris eigenlijk naar het politiekantoor gebracht om tegelijkertijd nog eens ondervraagd te worden. Het was ook heel opmerkelijk, zeggen de speurders in de documentaire, dan tegen de tijd dat we daar aankwamen, wisten we al dat er een lichaam was. Dus ging het verhoor onmiddellijk daarover.
Ja.
Terwijl initieel het verhoor gewoon gepland was van...
Waar
is Vanessa? Heb je nog iets gehoord? Maar ineens was er... Ja, dat lichaam werd gewoon... Er is geen moeite gedaan om haar te verstoppen.
Nee.
Ze lag gewoon onderaan de trap. Oké, de kelderdeur was afgeplakt, maar dat was het dan ook.
Ja, en ik wil nog even meegeven dat er 149 dagen zaten tussen de verdwijning, tussen het moment dat Vanessa dus verdween en het moment dat ze gevonden is. En Chris gaat eigenlijk meteen door de knieën. Ja. Hè. Hij bekent meteen dat hij haar gewurgd heeft. Mm-hmm. Hij zegt van, ja, er is een zware ruzie geweest. Vanessa heeft mij een paar keer geslagen, waarop ik de controle ben verloren. Mm-hmm. En heeft hij haar verder verstopt in de kelder. En de aanklacht luidt als volgt: doodslag. En daarmee willen ze eigenlijk impliceren dat er geen voorbedachtheid in het spel was.
Nee, het probleem met deze zaak is, en dat is super pijnlijk, zeker voor de achterblijvers, de nabestaanden, is omdat het, zo, omdat het lichaam moeilijk te onderzoeken was, hoe hard, hoe dat je daar ook de beste dokter, Werner, that's you, opzet. Het enige wat ze hebben, is de verklaring van Chris. Want er is gewoon niks anders. Werner wordt nog aan het woord gelaten en geeft aan van, kijk, ik heb wel...
Chris, bedoel je?
Nee, Werner.
Ah, nee, sorry.
Werner Jacobs wordt in de documentaire aan het woord gelaten van, ik heb wel bloeduitstortingen gevonden, maar ik ben niet zeker. Het strottenhoofd was al ontbonden, zeg maar. Dus ik kon niet die bevestiging geven van die wurging. Het kan even goed zijn dat ze inderdaad door slagen is om het leven gebracht, maar ik kan het gewoon niet zien. Mijn laatste fangirl over Werner was de quote. De vraag ook die ik mij heel de tijd stelde. 149 dagen, daar woont een nieuw gezin. Je kunt een deur zo goed afplakken als je wilt. Dat moet toch stinken? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Daarop zegt Werner, als je constant wordt blootgesteld aan een lage stankgeur, ga je die niet meer waarnemen.
Maar misschien dat ik daarom denk dat het niet bij u stinkt.
Nee, misschien is het daarom dat ik nooit meer mij zorgen ga maken over de vuilheid van mijn huis.
Maar nee.
Nee, nee, nee. Maar ik wil zeggen, het is niet erg, want ik ga het niet ruiken. Dus als je ze een week niet poetst, het is een lage geur.
Voilà.
Dat passeert.
Dat passeert.
Ik vond dat een interessante... Allee, want ik zou denken dat er toch iemand dat moet hebben geroken. Maar blijkbaar als het dan constant is, dat je dan gewoon het niet meer ruikt.
Nee, 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 inderdaad. Er wordt dan een reconstructie ingepland.
Dat is niet waar, Silke? Het is een wedersamenstelling.
Wederop.
Maar dat is dus anders. Diezelfde expert die dat zei, het lichaam is drager van een broek, die zei, ja, we hebben dan een wedersamenstelling gehouden. En ik dacht, zeg toch gewoon reconstructie.
Dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Waarom dat er zo vastgehouden wordt aan het archaïsch taalgebruik. Het gaat ook altijd om een individu of een persoon.
Ja.
Allee, snap je zo, als iemand daar een antwoord op... Ik vind dat gewoon heel fascinerend dat er gesproken wordt.
Ik denk dat dat een beetje is gelijk sprookjes. Dat wordt overgedragen en je verandert daar niks aan. Toch?
Ik ben benieuwd als iemand het weet.
Waarom
het
gebruiken jullie...
Archaïsch taal.
Ja. Of het sluipt er zo af en toe een Gen Z-woordje in verklaringen zoals lit en fire en vibe.
Zet jij nu je kennis aan het... Van Gen Z.
Dat zijn de enige vier termen die ik link aan Gen Z.
Sowieso gaan Gen Z nu zeggen, nee, klopt niet.
Nee. Zeggen jullie niet fire en lit?
Fire. We gaan het snel verder. Dus de reconstructie is op 21 november 2011.
Ja.
En daarin toont hij hoe dat die ruzie is ontstaan. Hè? Mm-hmm. Er was ruzie, zegt hij, waarschijnlijk weer over het feit dat die kinderen uit het huis waren geplaatst. Mm-hmm. Chris heeft beslist van, oké, ik moet even naar buiten om af te koelen. Ondertussen kan Vanessa ook afkoelen. Hij gaat terug naar binnen. Hij wil naar het toilet gaan in de badkamer. En hij zegt, ja, Vanessa is mij gewoon de badkamer ingevolgd, is blijven ruzie maken, heeft mij klappen gegeven. Waarop ik haar heb vastgenomen om haar te kalmeren. En mijn handen zijn dan toevallig rond haar nek terechtgekomen. En hij heeft geduwd.
Een letterlijke quote. Plots. Zaten mijn handen rond haar nek. Plots. Ja, dat gebeurt bij mij ook altijd plots. Plots heb ik Lucas vast. Dat is altijd echt waar. Maar dat vind ik dus echt het lef dat je hebt om zoiets te zeggen, om dat als verklaring te geven. Fuck you, Chris. Echt waar.
Echt waar. En hij heeft haar dan voelen verslappen in zijn handen. En hij heeft haar nog naar de vloer begeleid. Ziet je het u voor u, hè? Ik bedoel. En dan opeens reageerde ze niet meer. Werner kan echter niet meer achterhalen of ze ook daadwerkelijk gestorven is door wurging. Mm-hmm. Dus hij zegt, ja, de doodsoorzaak is eigenlijk onbepaald.
Ja.
Maar wat dat jij al zei, van er is wel sprake geweest van slagen en verwondingen. Mm-hmm. Die wurring, ja, dat zal dan wellicht ook gebeurd zijn volgens Chris. En uit de reconstructie blijkt ook dat Vanessa al die maanden in die kelder heeft gelegen, zoals Chris haar die nacht, of wanneer dat het dan gebeurd is, die dag, denk ik, daar zo gelegd heeft. Ja, hè, in het midden van de kelder, naast de trap.
Ja. Hij verklaart zelf dat hij nog ene keer in de kelder is geweest. En daarna heeft hij dan beslist om de kelder af te plakken.
Ja, hij had ook zo problemen met de elektriciteit, dus hij moest de plomb terug gaan opzetten. Daarom is hij
in de kelder geweest.
Dus hij is over Vanessa
moeten stappen. Hij zei zelf dat zijn initieel plan was, omdat de ruzie overdag is gebeurd, want hij zei van ja, ik had schrik dat mensen mij gingen zien als ik mij wou ontdoen van haar lichaam. Hij had wel een plan om haar te verplaatsen met een koffer, maar op het moment dat hij dat dan ging doen, was de ontbinding al te heftig en vond hij er niks beter op dan de deur af te plakken en ja, de doos van Pandora te sluiten. Allee, dat is zo'n beetje wat het is. Ja. De anekdote die dan komt in de documentaire, om even het eiland te quoten, al het haar op mijn armen stond recht. Want wat blijkt, dat één dag voor de huiszoeking, de arme man van de waterstand langskwam. En die komen af en toe langs. En die moeten in de kelder zijn om de waterstand op te meten. Voor hem is dat geen lage stank, hè? Dus die moet sowieso in dat huis zijn binnengekomen en iets raar hebben geroken. Dat kan niet anders.
Dat kan niet anders.
Die stapt met de Chris naar de kelderdeur. En daar steekt Chris een show af waarvan hij zegt... Oei, de sleutel van deze deur? Nee, die heb ik niet. Maar stel u voor dat die arme man van het water beter zijn best had gedaan. Ik wil niet zeggen beter zijn best, maar volhardender was geweest. En had gezegd van, je moet nu die deur open doen. Dan had die man dat lichaam gevonden, hè. Imagine.
Ja, of was Chris agressief geworden naar hem toe? Ik bedoel, heel veel scenario's mogelijk. Dus misschien maar goed dat hij heeft gedacht van, oké, weet je, ik heb nog een hele lijst af te werken van mensen waar ik moet passeren. Bye, ik kom morgen nog wel eens terug.
Hier, ja. Die man zou ik graag eens spreken om te weten of je dat, of die iets voelde. Alleen niet voelde, maar zo...
Iets aanvoelde, ja. Iets louche opmerkte. Maar hij zei ook, hij had ook zijn excuses voor die nieuwe vriendin en die kinderen. Ja, er lag wat slecht vlees in de kelder. Ik bedoel, dat je dat al moet uitleggen, is toch wel echt een teken aan de wand dat er iets niet klopt.
Ik bedoel, dat is toch echt de start van elke horrorfilm. In een huis komen, een deur die op slot is, waarvan dat ze dan zeggen, die mogen niet open doen. Dat is het eerste wat ik open doe dan.
Maar ik zou niemand meer in huis halen. Het risico dat Chris ook heeft genomen. Maar het is gewoon een totale onverschilligheid.
Ja, en volgens mij had hij ook zoiets van, deur toe, ik weet het niet, ik negeer het.
Exact. Er komt nog één ding naar voren uit de reconstructie. En dat blijkt, hij zegt van ja, die broek van Vanessa die op haar enkel zat, dat is gebeurd terwijl ik haar aan het verslepen was naar de kelder. Ja. Bon, ze testen dat, kan niet.
Nee.
Maar er zijn helaas dus geen sporen overgebleven waaruit dat ze kunnen bepalen van, is Vanessa dan nog verkracht geweest of is er een poging geweest tot verkrachting? Kunnen ze allemaal niet meer vaststellen.
Nee, en we weten allemaal, in 2011, dat waren skinny jeans, dat kreeg je niet zomaar uit.
Zeker niet.
Dat is zo.
Dat is zo. Ondertussen worden ook de ex-partners van Chris verhoord.
En daar zit voor mij echt het grote probleem in deze zaak.
Oh, zeker.
Dat breekt mijn hart. Dit is een moord. Want voor mij, ik weet dat er hier de aanklacht doodslag is. Voor mij is safe to say dat dit moord was. Had kunnen vermeden worden.
Ja.
Want die vrouwen doen hun boekje open en oh boy, alle alarmbellen hadden echt al jarenlang kunnen afgaan. Chris heeft verschillende ex-partners met geweld aangevallen. Ruzies waren zowel fysiek als mentaal. Er zijn aanrandingen geweest, er zijn verkrachtingen geweest.
Ja. Hij is ook veroordeeld voor poging doodslag en poging tot verkrachting. Dus die mens heeft al een jaar in de gevangenis gezeten, een jaar met een enkelband rondgelopen. En, bon ja, een patroon, hè. Het is gewoon duidelijk. Een patroon,
ja. Tijd om naar het proces te gaan. Dat gaat van start op 18 oktober 2013. ook heel pijnlijk hier in de documentaire vertelt Chani. Zij was 15 op dat moment dat het proces van start ging. En ze werd dus beschouwd als te jong.
Ze zou 16 worden.
Ja, maar dus te jong om een assise zaak bij te wonen. Ja. Vindt ze zelf jammer, begrijp ik. Alhoewel dat het natuurlijk, wat we horen van assise, alle foto's misschien maar beter om zo'n dingen niet te moeten zien. Maar ik snap wel als closure dat je... Ja,
dat je daarbij wilt
zijn. Ja.
Ja.
En dat je aan hem ook vragen had kunnen stellen of zo op een of andere manier. Want dat zijn dingen die niet, ja, die niet gebeuren. Hè. De verdediging mikt inderdaad dankzij die doodslag... gaan zij proberen de straf zo laag mogelijk te houden wegens gebrek aan bewijs. Ja, het enige wat we hier hebben is de getuigenis van de dader. En die kan zeggen wat hij wil. Mm-hmm.
Ja, ja, zeker. Ze zeggen gewoon van ja, hij had niet de intentie om te doden. En Chris had blijkbaar ook gezegd van ja, hoe kon Vanessa zo dom zijn om mij uit te dagen? Ze wist toch dat ik een agressieprobleem had? Dat je echt denkt...
Als ik daar in de jury zit, dan ben ik gewoon zo... Oké, we kunnen overgaan tot de schuldvraag. Schuldig aan moord levenslang. Jij bent gestoord.
Ja, want hij geeft ook aan dat hij... Want de rechter, de voorzitter, die vraagt ook van... Oké, maar je hebt haar vastgenomen bij de nek. Mm-hmm. Dat heeft 2 minuten geduurd. Dan beseft je toch dat je aan het doden bent.
Maar die gast heeft geen schuldbesef.
En hij zegt... Ja, ja, ik besefte dat ik haar aan het doodknijpen was.
Maar die beseft niet... Ja, dat hij eigenlijk een moordenaar is, hè?
Ja. Ik heb nog een psychiatrisch onderzoek gevonden. Daaruit blijkt inderdaad dat hij inderdaad een zware psychopaat is.
Wauw. Ja, surprise, surprise.
Het is inderdaad... De verklaringen van de ex-partners komen daar ook in terug naar voren. Ja, hij heeft gewoon totale... onverschilligheid. Mm-hmm. En hij heeft ook, is ook verplicht geweest een cursus agressiebeheersing te volgen, ook nadat hij Shani tegen de muur had geduwd, heeft hij nooit gevolgd.
Maar zo'n dingen moeten toch opgevolgd worden, jongens toch?
En de gerechtspsychiaters zeggen ook, hè, de koelheid waarmee hij over de feiten vertelt en het gebrek aan enige emotie is opvallend. Ook de manier waarop hij spreekt over het lijk als een object valt op. Dat hij onmiddellijk weer een andere relatie aanknoopt met iemand die bij hem komt inwonen terwijl het lijk in de kelder ligt, wijst op een totale onverschilligheid. Hij heeft geen schuld- of spijtgevoel.
Nee.
Ja, bon.
Een heel mooi gezegd, vind ik, door een getuigenis in de documentaire van een van de experts. Die zegt, het is heel moeilijk in deze zaak om de feitelijke waarheid en de juridische waarheid met elkaar te verzoenen. Ja, dat is zo, hè. Dat is zo, hè. De feiten, daar moeten we een beetje naar raden, want we hebben niet veel. En je hebt enkel dat om je juridisch oordeel te vellen. Dus we eindigen uiteindelijk bij doodslag.
Ja, dus hij is niet aangeklaagd voor poging tot verkrachting. Omdat, nee. Ja, dat kunnen ze gewoon niet bewijzen.
Nee.
En dan denk ik, ja, al goed dat hij wel bekend heeft, want anders hadden ze nergens gestaan. Dan was het misschien nog moeilijker.
Dat vraag ik mij af, hè, want hij had echt...
Ze lag in zijn kelder, uiteindelijk.
Ja, hij had kunnen zeggen, ze is van een trap gevallen en ik wist hoe, met mijn verleden hoe slecht het eruit zag.
Bijvoorbeeld, ja. Dus, al, ja.
Dus al... op zich al...
Al goed dat hem bekend heeft. Want ze had ook anders kunnen uitdraaien. Hè?
Ja.
Want uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 30 jaar cel. En ook heel erg opvallend, de jury zag geen enkele verzachtende omstandigheid.
Nee, ik ook niet.
Amai, zeker niet. Maar wat dat wel pijnlijk is, is dat er ook met de vinger naar Monique is gewezen.
Ja, en dat is iets... hand op het hart, moest ik een krantenartikel over deze zaak lezen...
Het
is een gedachte,
het?
Ja. Het is een gedachte dat in mij ook zou opkomen. Hè. Monique vertelt een heel pijnlijke anekdote dat ze op de tram zit en twee vrouwen die ze niet kent over de zaak hoort praten. En een van de eerste dingen dat die vrouwen zeggen is ja, maar hoe kan dat nu dat een vrouw niet gemist wordt door haar familie 149 dagen lang? En ik begrijp dat. Dat is een gedachte dat ook in u zou opkomen als je niet bezig bent...
Als je
de materie niet kent, als je de hele zaak niet kent.
Ja. Ja, en dan wordt er inderdaad ook heel mooi uitgelegd hè, dat daders een zodanige grip hebben op hun slachtoffers. We hebben het er straks al even over gehad. Hè, door die angst, het isolement. Ze zeggen van ja, zo, met zo iemand samen zijn werkt als een soort van verslaving ook. Mm-hmm. En dat kan ook... er wordt gezegd van ja, als je kind verslaafd wordt, dan wil je die helpen. Maar je kunt die alleen maar helpen als het kind zelf ook inziet dat er een probleem is. En Vanessa heeft Monique altijd zo gezegd van... Ik kan het zelf wel oplossen. Ja, ja. Het komt wel goed.
Ja, en je hebt die poging tot redding, hè, waarbij Monique en haar man Vanessa en de kinderen zijn gaan halen en waarbij Vanessa zelfstandig terug is gegaan. Daar zal ook wel een soort van schroom en angst in zitten langs Monique haar kant van... Ja, ik wil niet te veel tegenwringen, want dan ga ik ze misschien nog meer verliezen. Dus dat is een super dunne koord waarop dat je als familie moet balanceren. Mm. En who are we to judge? En dat is wel echt iets... Allee, dat heb ik echt nu wel eraan overgehouden. Je kunt het wel denken van, amai, dat is raar, maar dat is niet de schuld van Monique.
Nee. Even goed slachtoffer, hè.
Ja, echt. En allee, dat heeft mij wel echt enorm geraakt.
Absoluut. Wat dat mij ook opviel, is dat ze zeggen van ja, het gevaar is niet erkend geweest. Mm-hmm. Ze zijn daar nu op dit moment op aan het inzetten binnen de politiediensten, hè, dat ze alarmbellen beter kunnen detecteren. En dan denk ik, maar hoe kan het... Allee, sorry als ik hier iemand mee tegen de schenen schop, maar hoe kan het dat in 2022 nog steeds niet op poten staat? Hoe kan het dat er vandaag de dag nog steeds mensen slachtoffer worden van iemand die opgevolgd moet worden,
die gelijkaardige feiten
al heeft gepleegd.
Wat moet er gebeuren?
Ja. Wat hebben we nodig zodat dit niet meer kan voorkomen? Ja. Zodat het gewoon voorkomen kan worden.
We hebben een heel recente zaak die heel vaak gesuggereerd wordt, heeft er mij ook heel veel aan doen denken, of dat vaak in mijn hoofd kruipt als het gaat over recidivisten, is de zaak van Julie Van Espen. Hetzelfde, dat is een dader met een verleden. Sorry, maar we moeten daar echt op beginnen focussen. Dat kan niet dat dat nog passeert. Dat kan niet dat zo'n mensen gewoon de gevangenis kunnen verlaten, een agressie... Een cursus krijgen, die niet volgen en dat daar geen gevolg aan wordt gegeven. Ja, vind ik echt...
Vooral echt. Bij iemand die dan ook nog al is veroordeeld geweest, in de gevangenis heeft gezeten, voor poging doodslag.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, begrijpen. Ja, sorry, daar word ik gewoon heel kwaad.
Ja, ja.
Maar
ja.
Ze zijn ermee bezig. Ik hoop dat het snel op punt staat, want dit zijn eigenlijk verhalen die niet verteld mogen worden, eigenlijk.
Dit mag de laatste aflevering zijn met dit soort, met dit soort verloop. Ik heb nog een quote opgeschreven van Monique die zegt dat het pijnlijk is, maar dat zij het gevoel heeft dat Vanessa haar leven heeft gegeven om haar kinderen te beschermen. Ik denk dat we daar wel van mogen uitgaan. Vanessa was echt een bloem van een vrouw die zo haar kinderen zo graag zag, hè, daar zo punctueel mee bezig was. Die bleef bellen, hè, volgens de afspraken. Niet heeft tegengestribbeld om haar kinderen aan haar mama af te geven op het moment dat Chris in haar leven kwam, dat het nodig was. Die kinderen in veiligheid op een of andere manier dan toch gebracht. Maar ze had het niet moeten bekopen met haar leven, dit.
Nee. Ik heb nog een uitsmijter, om het zo maar te zeggen, over deze zaak. Ik was in de Dag Allemaal nog een interessant artikel tegengekomen.
Heel benieuwd waar dit naartoe
allemaal
gaat.
Dat is een artikel uit 2015, dus ik weet niet hoe dat het ondertussen zit. En de titel is Wie kiest voor een woning met een gruwelijk verleden? En ze zijn dus naar Herenthout gegaan, hebben daar aangebeld en hebben daar, blijkbaar woonden daar terug opnieuw.
Ja.
Mensen,
ja.
Een zekere Andy en zijn vrouw. En ja, de vraag is natuurlijk, je weet dat er daar iemand maanden aan een stuk in een kelder heeft gelegen.
Ze wisten dat.
En hij zegt van ja, de quotes zijn, wij liggen niet wakker van het verleden. Mijn vrouw en ik werken zowel professioneel als privé al genoeg met de dood geconfronteerd om te beseffen dat dit gewoon een deel van het leven is. Elk oud huis draagt een verhaal mee. Hier gaat het om moord. In andere huizen stierf de eigenaar misschien in zijn bed. Akkoord, een moord is natuurlijk nog wat anders dan een natuurlijk overlijden, maar wij kenden die mensen niet. En blijkbaar is die woning wel terug wat opgeknapt geweest. Er is een nieuw bad gekomen en er is ook een nieuwe betonvloer gegooid in de kelder. En het huis werd op de huurmarkt gezet toen voor €700 per maand. En Andy heeft geen seconde getwijfeld toen het op de markt werd gezet. Hij zegt, ja, uiteindelijk is dit een ruim huis met een aardige tuin en van het verleden merk je toch niets meer, behalve misschien... Puntje staat er dan. En dan nemen ze de journalist mee naar de kelder. Ja, ik vind het gewoon al insane dat hier een artikel van is geschreven. Maar er zijn dus nog wel dingen zichtbaar.
Wat?
Er is nog een grote vlek. En Andy zegt, ja, dat is lijkvocht van de ontbinding van Vanessa.
Ja.
En hij zegt, ja, de vloer was er blijkbaar van doordrongen. Zelfs na intensief reinigen bleven de kringen zichtbaar. Vandaar dat er een nieuwe betonvloer is gegoten. Maar deze vlek op de muur getuigt nog altijd van de gruwel die hier plaatsvond. Andy zet gewoon zijn spullen daar. Dus die kelder is wel in gebruik.
Maar die vlek is daar nog.
Ja, en hij zegt... De vraag is dan, ja, vind je dat dan niet vies? En hij zegt, deze kelder is al zo vaak gepoetst. Meer dan een aftekening in de muur is het niet. Het schrikt ons niet af. Vorige week vroeg de huisbaas of we het huis willen kopen. Voor een goede prijs overweeg ik het. Wij wonen hier graag. Maar, zegt hij... In september wil ik de tuin omspitten en een nieuwe gazon zaaien. Ik hoop dat er dan geen nieuwe zaken aan het licht komen.
Oh my god,
En ergens vrezen we ook de dag dat die man vrijkomt. Stel je voor dat hij hier ergens nog iets waardevols verstopt heeft en ons komt opzoeken. Het is een emotieloze psychopaat. Je weet nooit waartoe die in staat zijn.
Maar ik vind het niet vies van vuil. Ik vind het gewoon fucking eng.
Ja.
Die vlek elke keer zien.
Weten wat daar gebeurd is... Fijn voor Andy dat hij daar zijn huis van heeft kunnen maken.
Natuurlijk, van mij mogen daar echt gaan wonen. Maar ik moet het niet weten als er bij mij iets gebeurd is.
Nee. Nee.
Ik moet het echt niet weten.
Ook heel straf dat hier een artikel van over is gemaakt. Ik ben benieuwd hoe dat die redactievergadering is gegaan.
Oeh, dat vraag ik me ook wel af. Misschien zo van... Maar het is wel een legit vraag. Ik vind
zeker.
Het een interessante vraag. We gaan dat zeker nog eens doen, maar we bij de verhalen van luisteraars denk ik nog nooit iemand gehad die in een huis woont waar iemand vermoord is. Ofwel,
met iets met een waterput.
Juist. Ja.
Dus, maar het Het is de dag allemaal natuurlijk. Maar ik vond het wel gewoon een interessant gegeven dat er iemand is geweest die gezegd heeft... Oké, hier is iets gruwelijks gebeurd, hier is iets vreselijks gebeurd, maar ik kan hier wel nu mijn leven opbouwen. Dus dat er toch weer iets moois voortkomt uit... Ja, ondanks de gruwelijkheid.
Maar mooi is niet, maar ik snap, ik bedoel...
Ja, die ziet zijn kinderen daar nu opgroeien.
Mijn vraag is ook... Aan alle IMO-makelaars, zegt je het of niet?
Of moet je het zeggen?
Vorige eigenaars, zegt je dat of niet?
Ik denk niet dat dat gezegd wordt. Hier stond het volgens mij ook niet in het in de advertentie. Bon, ik weet het niet. Maar ik vraag me dus af of Andy nog steeds daar woont. Andy, als je luistert, laat het ons weten.
Maar ik snap wel dat... Ik snap wel dat er nog mensen gaan wonen, maar als er nog zichtbare tekenen zouden zijn, dat zou ik wel echt heel moeilijk vinden.
Ja, ik ook.
Allee, schilderen of... Ik weet het niet. Ja, dat vind ik. Maar dus ja, hij huurt het huis. Hè. Dus die eigenaar, heb dat maar eens voor. Hè, dat uw huurders een moord plegen in uw huis. Wat doe je dan? Ik verpats dat.
Hopen dat iemand zoals Andy...
Ik verpats dat. Denk ik. Wat zou jij doen?
Als ik een huis bezit en er wordt een moord in gepleegd. Even zien wat dat het geeft. ik denk inderdaad ook gewoon van oké, ja, dit is de mogelijkheid voor nog een ander gezin om in te wonen. Het zo goed mogelijk renoveren.
En wel zeggen tegen de mensen die komen kijken?
Maar
wil je daar dan over liegen en dan, dan zitten daar geesten in. Aan de vibes aan denken. Dan komt hij in dat huis en dan heb je zo'n eerie gevoel.
Snap ik. Gouden hartje hè, heb ik. Dus ja, ik zou dat zeggen.
Ja, heel interessant. Oh, goed dat je dat artikel nog hebt gevonden.
Ja, het is interessant gegeven.
Nu wil ik dat van alle zaken weten.
Ja.
Of dat er dan nog mensen in dat huis wonen. Ik weet met grote zaken, zoals bij Dutroux. Pandy en Dutroux zijn die huizen weggehaald.
Ja, dus daarom vind ik het interessant dat het... Ja. Dat er, maar ja, bon, het is van 2015, dus ik weet niet wat dat de situatie momenteel is, maar er heeft dus effectief...
Andy, heb je het huis gekocht of niet?
Ja.
Ja, verder wou ik gewoon nog zeggen, ik vond het een heel goede documentaire. Mm. Enorm sterke getuigenissen van Monique en Shani,
ja.
Waarvoor echt dikke proficiat. Echt dikke proficiat.
Echt ook straf dat ze het gedaan hebben en hoe dat ze het gedaan ja. hebben. Want het was met heel veel emoties. En ja, terecht. Pull through. Allee, echt...
Ja, echt heel goed gedaan.
Mooi eerbetoon aan Vanessa ook gewoon.
Wel, dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. Ik heb ook echt het gevoel, na het kijken van de documentaire, dat ik een beetje weet wie ze was.
Ja,
wat
zeker.
Voor een madame dat het geweest is. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk, dat je zo'n een beeld hebt van hoe dat die persoon is. Dus ja, streams. Let them come, hè. Ik bedoel, ja. Meer.
Wij zijn hier.
Wij zijn hier, wij willen meer. Meer.
Oké, dat was het.
Dat was het. Vanaf nu is het gewoon terug om de 2 weken, jongens.
En we houden jullie op de hoogte over alles. En vergeet de nieuwsbrief niet.
Ja, echt waar. Ik bedoel, gewoon, het ding is, we hebben teleurgestelde berichtjes gekregen van luisteraars.
Wanhopige berichtjes.
Wanhopige berichten. Scans van identiteitskaarten. ziet dat je voorbereid bent.
Op wat er
nog kan komen. Schrijf u in op de nieuwsbrief. Wordt leuk.
Alles wat dat we doen.
Het wordt echt nog een waanzinnig najaar. Laten we het daarbij
afsluiten.
Bye.
Bye.